Leuk dat je luistert naar deze podcast. En in deze podcast zal ik in gesprek gaan met Gerard van Maurik. Gerard van Maurik is een goede vriend van mij en hij werkt momenteel in vluchtelingenkampen in Noordoost-Nigeria. Eerder deze week, of eigenlijk meer van het weekend, deed hij een verslag op Facebook en door dat verslag werd ik erg geraakt. En daarom heb ik hem uitgenodigd om in deze podcast met mij in gesprek te gaan. Zou je jezelf voor willen stellen, Gerard?
Ja, mijn naam is Gerard van Maurik en ik kom uit Rotterdam, maar ben een geboren en getogen Tukker. Ik heb een fijne familie, een hele lieve echtgenoot die hier geboren is, waar ik nu ben, in Nigeria, en nu in Rotterdam is. En ik heb broers en zussen. En een lieve vader en moeder in Raalte, helemaal in het oosten van het land.
En jij en je man hebben ook een hondje, een puppy, heb ik begrepen.
En ze heet Ife. En Ife is Yoruba voor lief.
En Yoruba is een lokale Nigeriaanse taal?
Nou, dat is een taal die over de hele wereld gesproken wordt. Onder andere in Afrika, maar ook in de Caraïbe, waar jij veel geweest bent. Of in Latijns-Amerika, Zuid-Amerika, Brazilië. Het heeft allemaal te maken met die slavenhandel van lang geleden. Ife is lief in Yoruba. Je hebt hier in Nigeria heel veel woordconstructies. Dingen die je waarbij je het woord Ife hebt. Ife. Dus het is een heel mooi...
Wat dan staat voor lief en dan komt er iets voor of achter.
Ja, bijvoorbeeld. Of fijn thuis is Ile Ife.
Ife
is fijn thuis. Dus dat soort dingen. Ife is een veelgebruikt woord voor lief, voor fijn, voor mooi. En dat is de naam van ons hondje. Ja.
Hey, en je zei net al hier in Nigeria. Dus de oplettende luisteraar die heeft al opgemerkt dat jij niet zomaar je lieve Ife uit kan laten waar je nu bent.
Nee, ik ben in Nigeria aan de slag met Intersos. Dat is een Italiaanse NGO. Een niet-gouvernementele organisatie. En we helpen over de hele wereld vluchtelingen. Ook hier in Nigeria, in het noordoosten. Waar er ongeveer 2 miljoen verblijven. Mensen op de vlucht voor Boko Haram. In het noordoosten. Dat grenst eigenlijk aan Cameroen, Niger en Tjaad. Waar heel veel onrust is en oorlog door Boko Haram. En de gevechten die het veroorzaakt met het leger. Maiduguri, dat is de hoofdstad van deze deelstaat, Borno. En daar woon en werk ik vooral. En vanuit hier gaan we veel het veld in, zoals het heet, of naar de vluchtelingenkampen. Waar we heel veel mensen, collega's, dag en nacht klaarstaan om noodhulp te geven aan vluchtelingen. En dat help ik coördineren en managen.
En waar moet ik dan aan denken? Wat coördineer en manage je dan?
We doen. Mijn project is Camp Coordination en Camp Management. Dus we hebben met de VN Vluchtelingenorganisatie samen. Hebben we van de vele tientallen kampen. Hebben we een groot deel, 15 van die kampen. Met bijna 750.000 vluchtelingen. Waar we. Ja. Burgemeester zijn, noem ik het vaak het voorbeeld van, ja, dan moeten we ervoor zorgen dat alles netjes reilt en zeilt, dat mensen die daar aankomen op de vlucht en daar bescherming zoeken, goed geregistreerd worden, eten krijgen, een tent krijgen om de nacht door te brengen, medische zorg als ze ziek zijn, water, maar ook keukenspullen, En ga zo maar door. Wat je maar krijgt als vluchteling in een vluchtelingenkamp. Dat is niet veel.
Tegelijkertijd is dat alles.
Voor vluchtelingen wel, ja. Ja, zeker. Zeker medische zorg, eten, water. En in deze tijd van corona, waar we het misschien ook gaan over hebben. Dat dreigt hier ook naartoe te komen. Het is elke dag is er een verdubbeling van het aantal corona-infecties. Vanuit Lagos meer naar het noorden, naar Abuja. En het Ja, we proberen met mannenmacht, ook met water en zeep, mensen handen te laten wassen. Zich bewust te zijn van de mogelijkheden die er zijn om jezelf te beschermen. Dus dat social distancing, die 2 meter afstand houden, wat dus bijna niet te doen is in die overvolle vluchtelingenkampen.
Mensen kunnen jou en je collega's volgen op Facebook, hè? Of op Twitter. Waar kunnen ze dat het beste doen?
Je kan op mijn Twitter, GP van Maurik. Ik noem dat gewoon een keertje, want daar staan heel veel filmpjes op van hoe we het afgelopen weekend in heel veel kampen mensen bij elkaar zijn gaan halen en ze samen handen wassen met water en zeep.
Een ander filmpje wat je van jezelf opnam, eerder deze week of misschien van het weekend, daar was je eigenlijk een beetje uit het lood geslagen van hoe moet dat nou eigenlijk met zoveel mensen en ze weten het niet eens.
Het klopt, Jan. En ik denk daaraan terug aan het moment. Dat was afgelopen vrijdag, avond. En ik had een heel bewust moment na zo'n laaiend drukke week. Van ik wil iets vertellen in een filmpje wat ik met andere mensen kan delen. Dus, en toen heb ik gewoon opgenomen. En uit mijn hart gesproken en gezegd van hoe ongelooflijk moeilijk het soms is om in die overvolle kampen ook nog eens te moeten denken aan corona. Terwijl, en dat is eigenlijk elke dag, is dat weer aan de orde. Net aan de rand van de stad en verder. Maar ook valt Boko Haram vluchtelingen aan, vluchtelingenkampen. En ik had een moment om dat te delen. Want soms is die wanhoop zo intens en de onmacht om het allemaal nog te kunnen overzien. Het was ook een moment dat ik e-mailtjes kreeg van de ambassade hier in Nigeria. Als u nog weg wil, dan zijn er nog 2 mogelijkheden. Namelijk afgelopen maandag. Want 's avonds, maandagavond gaat het vliegveld dicht. Dan kan je niet meer weg. Enfin, dat zijn momenten waarbij je dus heel erg geconfronteerd wordt met isolatie, maar ook de mogelijkheid om nog iets te kunnen doen. Nou, je kan weglopen en wegrennen, maar daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben hier wel gekomen om iets te doen, om van betekenis te zijn in het leven van mensen die hier bijna niks hebben.
En je hebt besloten om niet te gaan?
Nee, klopt, heb ik besloten.
Hoe voelt dat?
Ja, als een soort, ik ben niet de heilige maagd Maria of moeder Teresa. Ik heb wel een hele sterke drang om mensen die zo extreem kwetsbaar zijn, om daar iets voor te kunnen betekenen. Dat voelt goed. Alle angst en onzekerheid die er soms bij komt. En zwakheid als je, wat vooral tot uiting komt wanneer je niet goed geslapen hebt of een hele drukke dag gehad hebt aan het eind van de dag en dan een Facebook filmpje gaat opnemen. dan ben je het meest kwetsbaar. En er zijn veel van dat soort kwetsbare momenten. Ook gedurende de dag. Waar moet ik beginnen om het allemaal behoorlijk op de rit te houden? Want dat is wel mijn werk, om de teams, de collega's hier in Maiduguri, maar ook in die 14, 15 kampen waar we ondersteuning bieden, om die mensen te ondersteunen en ook goed hun werk te laten doen. En ik moet zeggen, ik ben gezegend met een familie die daar heel goed in meedenkt en een luisterend oor biedt.
De lifeline naar de veilige situatie thuis ten opzichte van de situatie waar jij je nu in bevindt, hè?
Klopt, ja. Dat is mooi gezegd, ja.
Hey, je zei net iets over die kwetsbaarheid, hè? Jij kent je kwetsbare momenten. Die mensen in de kampen zijn het overgrote deel van de tijd, denk ik, kwetsbaar. Wat zijn momenten voor jou als je daar in die kampen bent, waarop je de tranen wel in je ogen kunt krijgen.
Nou, gek genoeg zijn er bijna niet dat soort momenten, maar meer momenten van, en nou ga ik het voor elkaar krijgen, want deze mensen hebben niks. En dat heb ik vooral met kinderen, hele jonge kinderen, baby's, kleintjes, de meest ja, kwetsbare kindjes, en oudere mensen. Het is niet vaak dat de tranen me in de ogen schieten. Wat mij vaak gebeurt is dat ik dat soort momenten heel snel kan omzetten in het voor elkaar krijgen van verbeteringen waar mensen de dag en nacht moeten doorbrengen. Dus 's avonds is dat vaak de veiligheid die het leger hun moet geven. Het zijn vaak momenten dat in de nacht dat Boko Haram daar dreigt. En overdag is het de enorme hitte en droogte. De uitdagingen met betrekking tot hygiëne, eten, drinken. En dat die voorzieningen goed zijn. En veilig en schoon. Dat mensen daarin zich beschermd weten. Dus dat ze. En die mensen komen niet voor niks naar die kampen toe. Er komen elke dag honderden bij. Omdat Boko Haram steeds vaker, steeds meer. En maar door blijft gaan met die aanvallen. Dus mensen zoeken. Die komen niet voor niks bij ons. Dus die willen veiligheid, bescherming. Een luisterend oor. Vaak zijn er mensen die zwaar getraumatiseerd zijn. Omdat ze vaak al heel lang op de vlucht zijn. Van dorp naar dorp naar dorp. En uiteindelijk in een vluchtelingenkamp komen. Of met enorme verwondingen. Dus medische zorg is ook, ja, vind ik, een van de mooiste dingen die we kunnen geven. We hebben bijna aan alle kampen een medische post. Maar ongelooflijk toegewijde collega's, dokters, zusters en psychologen ook aan de slag zijn om deze mensen terzijde te staan. En daar put ik heel veel kracht uit als ik dat zie. Als ik daar rondloop, dan klaag ik wel eens over hoe verschrikkelijk warm het is en heet. Maar ik krijg heel veel energie als ik in die kampen ben, met name daar. Ja. Dus huilen is daar niet aan de orde. Huilen is vaak als ik 's avonds thuis ben.
Wat gebeurt er dan?
Nou, dan is dus het moment dat je alleen bent. Dan verheug ik me altijd op eieren eten, bakken met brood en kaas. Dat heb ik gelukkig meegenomen. En dat zijn van die kwetsbare momenten dat je ook wel eens denkt van, even bijkomen, even tot rust komen. Gelukkig zijn die momenten er ook. En ja, in die rust ben je wel extra kwetsbaar.
Je vertelde net al iets over waar je je kracht vandaan haalt. Hè? Het zien van mensen die van alles doen in die kampen. Als ik je zou vragen,
maar ook iets kunnen doen voor die mensen, hoor. Het is niet kracht hebben uit het zien van mensen, maar ook het kunnen doen. Het kunnen een verschil kunnen maken voor mensen die daar zijn. Daar krijg ik veel kracht van. Ja.
En als ik je zou vragen, hoewel God voor iedereen iets anders is of misschien wel niks is, hè, maar waar zie jij God in je dagelijkse praktijk?
Ja, ik denk aan mijn man en aan de fantastische relatie en het leven wat we kunnen delen. Vaak samen en vaak ook niet samen. Dat is een bijna, dat vind ik een blessing, een zegen, een gift of life. Om dat bij me te hebben, om dat ook te kunnen uitdragen naar mensen. Dat je die liefde en die rust en dat vertrouwen en het respect wat je in die relatie leert, dat vind ik iets divines. Ik kan er niet aan ontkomen om ook te denken aan de vele, heel veel lelijke verschijnselen van God. Het is een heel gelovig land, Nigeria. De helft is moslim, de andere helft is christelijk. En er zijn heel veel mensen die hier het geloof misbruiken om, ja, ook pastors en imams en andere geestelijke leiders die heel veel mensen dom houden. En terwijl de regering heel veel mensen arm houdt. Dus het klinkt als een bijna, dat was geloof ik een marxistische benadering van religie, de opium voor het volk. En de pastoor houdt je dom en de regering, je overheid, houdt je arm. Ja, dat zie je hier heel erg veel en vaak. Dus in alle eerlijkheid, waar ervaar je God? Er is heel veel cynisch over, daar kan je heel erg cynisch van worden, heel sarcastisch. De mooie dingen die ik krijg uit Ayo en mij, dat is voor mij, dat vind ik ook wel iets goddelijks.
Ja, dus het is echt een bron van vertrouwen, of eigenlijk de basis van waaruit je werkt dan, hè? De liefde die jullie samen hebben.
Klopt. Ja, zonder meer. Ja.
En dat maakt het mogelijk om zelfs in zo'n setting waar je veel lelijke kanten ziet, hè, van wat mensen daarvan maken, toch te kunnen blijven werken voor de mensen die dat zo hard nodig hebben.
Ja, het is een mooie ontdekking. Dat is een enorme kracht en inspiratie om te delen met anderen. Dat is zo. Ja.
Hey, nou komt dat corona eraan, hè, bij die kampen. Waar maak jij je zorgen om?
Bedenk wel, het elektriciteitsnet, dat is hier niet functioneel, dat doet het niet. Er is niet water uit de kraan, daar moet je een goede put voor hebben bij je huis of bij je kantoor. En als er geen pomp is, ja, dan komt dat niet omhoog. Dus dat is dan weer afhankelijk van stroom, wat je opwekt met de generator. Dus er zijn heel veel dingen waar je aan moet denken als er... Ja, nou, wat doen je als je een lockdown hebt? De kampen zijn nu dicht, de vluchtelingenkampen. Mensen mogen daar niet meer uit. Wel in. Maar wat als daar ineens corona wordt geconstateerd? Ja, je moet je voorstellen dat in een gemiddeld kamp... Nou, 25.000 tot 50.000 mensen wonen. Dus mensen moeten dan in isolatie, moeten afgezonderd worden van de andere mensen. Kijk, die kampen, dat zijn vaak kampen in dorpen en kleinere steden. Dus en die zijn dan op hun beurt weer, wat wij in de middeleeuwen deden, daar liggen hele grote wallen omheen. Dus van enorme zandwallen. Waar je, nou, dat is ook de bedoeling, waar je bijna niet overheen kan. En waar op buiten omheen en binnen omheen greppels zijn gegraven. Dan kun je heel mooi zien als je vanuit de lucht met de helikopter daar aankomt of vertrekt. Dan zie je eigenlijk van die omlijnde, hè, wat dus die omwalde, ommuurde steden zijn. En je hebt dus een hele beperkte ruimte waarin die mensen kunnen... mobiel kunnen zijn. En daarbinnen gebeurt dus een hele hoop.
Wat is jouw verwachting onder deze omstandigheden? Wat er gaat gebeuren als dat COVID-virus daar komt?
Nou, dan gaan er dus heel veel mensen dood. Ja, dan gaan er heel veel mensen dood. En er zijn bijna geen scenario's te bedenken bij... van wat je dan moet doen als team... En dus we zijn nu nog in een fase dat we heel erg zelf die bewustwording moeten versterken en vergroten van hoe we onszelf kunnen beschermen.
Zijn er ook specifieke dingen waar je je zorgen over maakt?
Mannen, vrouwen gescheiden. Dit is een islamitisch deel van Nigeria waar... He, dus die scheiding van mannen en vrouwen is hier heel normaal. Dus mannen kunnen niet zomaar bij vrouwen op de kamer, op de zaal, in de tent. Dus er moeten aparte mannententen, vrouwententen. Nou ja, dat soort dingen spreken we allemaal door. En terwijl we dat meer en meer doorspreken, zie je ook wel meer bewustzijn bij mensen van... ho, dit is wel serieus. Ja, de voorzieningen zijn niet zoals in Holland. En we hebben geen ziekenhuizen waar iemand naartoe kan. Onze kliniek hier in niet zo ver van Maiduguri, op de frontlinie waar Boko Haram vaak aanvalt. Het is zo'n 60 kilometer hier vandaan. We hebben een klein ziekenhuis waar honderden mensen per dag geholpen worden. In dat ziekenhuis, er zijn maar 2 ventilatoren. Dat betekent dat je met 2 ventilatoren een aantal mensen moet beademen.
Daar zijn er 2 van? Voor hoeveel mensen?
Nou, voor tienduizenden mensen. Ja.
Word je er wel eens moedeloos van, als je daarover nadenkt?
Ja. Ja, nu je me hier dwingt om over na te denken, heb ik dat weer. Dat je denkt, maar die moedeloosheid is dan ook weer niet bij de pakken neerzitten. Want er is nog wel zoveel wat je kan doen. Ik moet wel eens denken aan, en misschien kan je het eruit knippen, Jan. Maar het is een verhaal waar ik veel vaak aan moet denken. Toen een jaar of 10, 15 geleden die HIV-epidemie hier in Afrika uitbrak. Waar bijna geen medicijnen beschikbaar waren om mensen die vervolgens aids kregen in leven te houden. Ik liep toen in Kenia, Nairobi, met de minister van Volksgezondheid over een van de eerste AIDS wards. Dat zijn dus die zalen in ziekenhuizen waar mensen met AIDS terechtkwamen. Dat verband is corona en AIDS ook het is een gevoelige vergelijking en het zijn mensen die het niet goed vinden, maar ik doe het toch nu even om het uit te leggen. Ik liep toen met die minister over die AIDS-zaal. En ik liep daar langs, liep ik door met die minister. Het was een hele kordate vrouw, ze is nu gouverneur ergens in Kenia. En toen riep ik heel spontaan uit van, oh mijn god, ze gaan allemaal dood. En zij draaide zich om en zij hoorde dat. En toen werd ze ongelooflijk boos en ze met zachte stem, maar ongelooflijk kordaat, zei ze, dit is de eerste en de laatste keer dat jij dat zegt. Want jij hebt de mogelijkheid om samen met mij deze mensen in leven te houden. En dat maak ik ook heel vaak mee hier nu. Dat je soms denkt van, oh god, hoe gaat dat, hoe moet dat, wanneer, ja, hoe dan. En mijn eten dan, en hun dan, en dan dit, en dan dat. En dan, als mijn telefoon niet opgeladen is, als ik straks de helikopter in moet. Dus je bent voortdurend bezig met anticiperen. En dan denk je van, oh, het lukt niet, het gaat niet. Dan gaan mensen, corona straks. En dan zijn er gewoon, goddank, automatisch momenten in de dag. Dat gaat automatisch, dat je denkt van, ja, maar ik kan dit nog wel doen. En dat ook nog. En we hebben nog geld om dingen te kopen voor mensen die eten nodig hebben, water nodig hebben, zeep nodig hebben. Dus het is hele. Ja, het zijn dagen met uitersten, ups en downs. Waarbij je een manier vindt om daar op een goede manier mee naar bed te gaan 's avonds, maar ook weer op te staan en de dag door te komen.
Is er muziek die je graag zou willen laten horen? Muziek die jou steun geeft of op de been houdt of kracht geeft, of juist de ruimte om eventjes je gedachten te laten gaan en tot rust te komen?
Maar het eerste wat me nu te binnen schiet is waar ik heel veel kracht van kreeg en opgewekt van werd. Toen ik dat van de week hoorde, ik luister veel naar de Nederlandse radio, vooral Radio 4 met klassieke muziek. En de ochtend van 4 met Margriet Vromans, die ken je misschien wel. En zij draaide. En het was ook een clipje dat viral ging van het Rotterdam Philharmonic Orchestra. Omdat al die mensen thuis zitten, al die leden van dat concert. Maar ze hebben toch online, hebben ze dat met de digitale techniek, hebben ze dat stuk muziek kunnen spelen. Ja, met koor en al aan het eind. Het is, als je dat heel hard zet, heel hard aanzet. En ja, dat is prachtig. Dat is ontroerend mooi en waar je kracht van krijgt.
We gaan nu ook luisteren naar Alle Menschen Werden Brüder. Door het Rotterdams Philharmonisch Orkest op afstand met elkaar hebben gespeeld.
Hallo allemaal, ik ben Pierre Bijzer en ik speel hoorn in het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Mijn naam is Maria Dingjan.
Jan Jansen.
Anja van der Maat.
Juliana Sommerhalder.
Karajet Samson.
Annerien Stukker.
Simon Wierega en ik speel trompet.
Wendy Lelyveld.
Arjen Leenert.
Pierre Volgers.
Ik ben Rosalinde en ik speel altviool.
Laurens Otto.
Josephine Lek.
Ik ben Hendrik Jornes.
Wilke Bijnema.
Pieter Neutelen.
Ik ben Saskia.
En ik ben Wim.
Wij spelen in het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
We moeten ons aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid.
En oplossingen vinden
om elkaar te steunen.
Creatieve krachten helpen ons hierbij.
En laten we out of the box denken.
En innovatie gebruiken.
Om het samen te doen.
En ons verbonden met elkaar te blijven voelen.
Als we het samen doen, gaat het ons lukken.
wat zou je de mensen nog willen zeggen die geluisterd hebben?
Vergeet ons niet. Denk aan ons. Want we denken ook aan jullie. We weten precies wat er gebeurt, elke dag. Ik deel dat met mijn collega's. Die weten dat er tientallen mensen doodgaan aan corona elke dag. Honderden mensen besmet worden. We denken elke dag aan jullie. En ik zou willen vragen om ook aan ons te denken. En kijk en luister wat we doen op onze sociale media hier. Op mijn Facebook, op mijn Twitter. En deel dat met andere mensen, want we hebben meer hulp nodig. Ik denk dat dat de komende dagen nog wel eens heel kritiek wordt. Dat we gewoon te weinig hulp hebben. En te weinig kunnen doen. Dus denk aan ons. Deel met elkaar wat er ook hier in dit deel van de wereld aan de hand is.
En mensen kunnen jou volgen, hè? Welke kanalen?
Ja, op Twitter. GP van Maurik, met OU. En Gerard van Maurik op Facebook.
Ja. Dat gaan we doen. Dankjewel, Gerard. Mooi. En alle sterkte en alle kracht met het werk dat jij en je collega's daar doen. En natuurlijk ook voor de mensen waar jullie dat voor doen.
Dankjewel. Dank je.